Hebreeën hoofdstuk 10. En het is wel aardig bij meteen maar een omstreden vers te beginnen. Daar hadden wij de vader ook in. Het begint namelijk, het stukje wat ik met u wil doornemen, dat begint namelijk met: laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. Vers 25 van Hebreeën 10. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Ik geloof dat ik wel 100 keer geteld heb hoeveel eens er in het vers staan, maar ik ben het inmiddels vergeten. En dat is omdat die tekst in het groot op een bord voor in de zaal hing waar wij vergaderden. En daar keek je dan 2 keer op een zondag, minstens 1,5 uur, maal 2, keek je daar tegenaan. Dan zat je die eetjes te tellen, weet ik veel. En ik weet het nou nog niet, dus het heeft niet veel geholpen. Maar toen maar. Maar daar hing dat. En de strekking van het vers op die plek aan de voorgevel waar iedereen er tegenaan keek was ook duidelijk. Je moest vooral de bijeenkomsten bezoeken. En ik moet u zeggen dat ik u dat van harte kan aanbevelen, om een heleboel redenen, om dat toch vooral te doen. Maar te denken dat het hier staat brengt je in grote problemen. Want wat staat erachter? Er staat: want zo wij willen zondigen en dus de onderlinge bijeenkomst nalaten, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben en dus die tekst 1000 keer gelezen hebben, nadat wij dan toch daaraan ongehoorzaam zijn en de onderlinge bijeenkomst nalaten, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden, et cetera, et cetera. En ja, dat hing daar niet aan de gevel. Geloof ik niet dat er iemand daar was die geloofde dat als je de vast georganiseerde bijeenkomsten niet bezocht, dat je dan in zo'n oordeel terecht kwam. Maar als je het eerste zo neemt, moet je het tweede ook zo lezen. Hè? Kortom, de vraag is: waar gaat het hier over? En het antwoord hoeft maar kort te zijn. En anders wordt het een heel seizoen. Want hier in hoofdstuk 10 zijn we feitelijk aan het eind van de uiteenzetting in dit Bijbelboek. Waar uiteengezet is in de voorgaande 10 hoofdstukken de tegenwoordige positie van Christus als hoofd van de gemeente, maar zo heet het gewoonlijk in andere brieven, en hier heet het als hoge priester van zijn volk. En de bedoeling is dat wij, en dan grijp ik toch maar even een eindje terug naar 10 vers 19, 20 en 21 en 22... Daar staat dat het de bedoeling is dat wij, vers 22, toegaan met een waarachtig hart, namelijk in het heiligdom, vers 19, en wel met vrijmoedigheid, en dat wij zouden naderen tot, maar zo was het al geformuleerd aan het eind van hoofdstuk 4, wij zouden naderen tot de troon der genade, om daar genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd te verkrijgen. Kortom, de uiteenzetting is: wij hebben een hoge priester in de hemel en de bedoeling is dat wij tot hem naderen. En ik zeg altijd, uiteraard, wij naderen tot hem om te zeggen tot die hoge priester: hier ben ik, wat wilt u dat ik doen zal? Want daar gaat dit hele Bijbelboek over, hè? Dat wij als kinderen Gods, die der hemelse roeping deelachtig zijn, dat wij geplaatst zijn niet onder het oude verbond der wet, maar onder het nieuwe verbond der genade, wat je op veel andere plaatsen ook kunt lezen. En hier wordt dan uiteengezet hoe al die oud-testamentische inzettingen waar wij niet onder leven, dat die uitdrukking geven aan en dus beelden zijn van nieuw-testamentische inzettingen waar wij wel degelijk onder leven. En zoals de oud-testamentische priester bij gelegenheid zich zou melden bij de hoge priester, die immers hoofd van dienst is, zo zouden wij onder het Nieuwe Testament of verbond ons melden bij onze hoge priester, want die is het hoofd van dienst. En dus wij zouden onze lichamen stellen tot levend heilig goden wel behagelijk offer, of hoe dat maar heet, hè, in de verschillende schriftgedeelten. En dat is wat aangeduid wordt hier als onderlinge bijeenkomst. Want in werkelijkheid, de enige plek waar we elkaar werkelijk ontmoeten, is uiteraard niet in dit zaaltje hier. Waar we elkaar werkelijk ontmoeten, dat is rondom de troon der genade. In onze gemeenschappelijke toewijding aan de Heer Jezus Christus, daar vinden wij elkaar werkelijk. Nee, in de gemeenschap in praktische dienst. Zulke lui, die noemt Paulus dan ook broeders. Soms gebruik je die term in algemene zin, alle kinderen Gods. En daarbinnen gebruik je de term nog een keer, de broeder, Timotheus of wie het maar was, de broeder. Want het was een medearbeider. En dat is wat ons ook in de praktijk aan elkaar verbindt. En dat heet die onderlinge bijeenkomst. En die zouden wij niet nalaten. Daar gaat het boek over. Daar ontmoeten wij elkaar rondom de Heer. Daar komen wij samen, daar is onze gemeenschap en dat zouden wij niet nalaten. En een voorbeeld van het nalaten van die bijeenkomst is dat men zich stelt onder de heerschappij van de wet. En aan de wet vraagt, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar dan moet je niet aan de wet vragen, daar leven wij niet onder, dat moet je aan de Heer vragen. Die is degene die verantwoordelijk is voor het dienst aan God. Dat is de grote tegenstelling tussen heerschappij van de wet en de heerschappij van de genade. Zie. Die onderlinge bijeenkomst is dat. En als je dat nalaat, in de praktijk, als je je dus stelt onder het oude verbond in plaats van het nieuwe, veel andere opties zijn er eigenlijk niet. Want als je die troon der genade loslaat en Christus niet erkent als de norm voor je leven, dan maakt het eigenlijk niet meer uit wat je dan als norm voor je leven kiest, want het is dan altijd wet. Of het de Mozaïsche is, of de Joodse, of de Mohammedaanse, of kan je uitschelen wat voor wet. Dat maakt allemaal geen verschil meer. Dat is allemaal religie. Dat doet er verder niet toe. Het is of het een of het ander. Maar als je dat doet, dan verachter je van de genade. Zo heet het hierna, in hoofdstuk 12 is dat, vers 15. Wij zouden toezien dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Niet iemand achterblijven, bij die troon vandaan. Zal ik maar zeggen, iemand die zich verre houdt van die troon der genade en daarmee van de dienst aan God onder de verantwoordelijkheid en leiding van onze Heer Jezus Christus. Want de bedoeling is maar niet dat wij wedergeboren worden. De bedoeling is niet maar niet dat wij in die zin behouden worden, of als we het goedkoop zeggen, de bedoeling is maar niet dat we in de hemel komen hierna. Dat is allemaal die wereldse godsdienst. Daar is het ideaal dat men in het hiernamaals een beetje goed terechtkomt. In het Walhalla, het Nirvana, we komen nog meer terecht in de Elysees velden, Champs-Élysées voor de Fransen. In de Elysees velden voor de Amerikanen, de eeuwige jachtvelden trouwens. En zo hebben we nog wat van die termen die me nou ontschieten. Maar u weet wel dat je een beetje leuk in het hiernamaals terechtkomt of zo. En christenen noemen dat de hemel. Maar dat is niet waar het over gaat. Waar het werkelijk over gaat in de Bijbel, en ik zeg het nu in algemene termen, is dat de hele schepping en dus elk mens God zou dienen. En daarvan zegt de Bijbel dat door de zonde de mens onnuttig is geworden. Tezamen zijn zij afgeweken, zijn onnut geworden, met termen die ik nu even leen uit Romeinen 3. En onnut geworden en afgeweken, dat zijn allemaal synoniemen voor zonde. Ook voor dood trouwens. U daar gij dood waart door de zonde en misdaden waarin ge eertijds gewandeld hebt. Het is dus mis. En de bedoeling is niet maar dat die situatie als zodanig hersteld wordt, fundamenteel, maar in de praktijk. Kijk, aan de Korintiërs schrijft de apostel Paulus dat onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar waarom denkt u dat hij ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn? Het heeft toch geen enkele zin als men niet in de praktijk die dienst praktiseert. Anders gezegd, dat zou handen en voeten moeten krijgen. Het zou moeten uitwerken in onze levenswandel. Een praktisch leven. Precies zoals bij de priesters van het Oude Testament. Zij werden als zonen van Aaron en daarmee als priesters geboren. Maar ze hebben pas recht zich priester te noemen nadat ze inderdaad zich gemeld hebben bij de hoge priester die hen vervolgens een taak gegeven heeft. Of dan wel een loopbaan heeft voorgesteld. Want zo heet dat dan. Nou ja, over die dingen gaat het dus, hè. Die bijeenkomst voor hem zouden wij niet nalaten, want de bedoeling is dat we in de praktijk van ons leven zouden leven uit dit nieuwe verbond. En onze levens aan hem ter beschikking stellen. En dat heeft consequenties voor alle aspecten van ons leven. En natuurlijk in de eerste plaats ons denken. Maar als ik dat zou willen uitleggen, dan ging ik wel naar Romeinen hoofdstuk 12. U weet wel van, je lichaam stelt het levend heilig Goden wel behagelijk of veranderen. En dan veranderd worden in de vernieuwing van uw denken. Enzovoorts. En zo gebeurt dat natuurlijk ook. Maar dit Bijbelboek doet ook zijn best om dat denken van ons te veranderen. Want naarmate wij weten hoezeer die oud-testamentische beelden en instellingen, rituele uitbeeldingen zijn van nieuw-testamentische, naar diezelfde mate zullen we ons niet onder die oud-testamentische stellen, maar onder de nieuw-testamentische. Omdat we het begrepen hebben. Het verandert dus ons denken en dat is inderdaad de bedoeling. Maar een sterke punt hier in dit hoofdstuk is dat er staat, zo wij willens zondigen, dan is het weer mis. Dan missen wij de troon der genade. Dan heeft de Heer ons geplaatst onder het nieuwe verbond en wij onttrekken ons eraan en richten ons alsnog op de wet. U weet wel het stuk der dankbaarheid en hoe dat maar genoemd mag worden. Ik heb er geen respect voor dat soort leringen. Ze zijn leuk bedacht, maar ze hebben met de Bijbel niks van doen. Dat is het probleem. Maar wanneer men het doet, is het weer mis. Schiet er weer langs heen, hè? De Heer heeft ons verlost van de wet, van heel de wet. En wanneer wij hem terugpakken, ja, dan is het allemaal voor niks geweest. Dus zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, dat kan dus, hè. Je kan je daaraan onttrekken. Je kan gewoon zeggen, ja, dat kan er wel wezen, maar ik zie dat toch anders. Ik heb mensen gekend, die zeiden dat gewoon letterlijk tegen mij. Die zeiden meteen, ja, wat in de Bijbel staat, dat is duidelijk. Maar toch denk ik, of vragenderwijs, want die mensen doen dat liefst vragenderwijs. Stel eens de verkeerde vraag en dan geef je dus ook geheid de verkeerde antwoorden. Dat is heel geraffineerd. Iemand zei tegen mij, ik weet precies wie het was en waar het was. En die zei tegen mij, ja, ik weet wel, in de Bijbel staat het niet. In de Bijbel staat het, een ongelovige is voor altijd verloren. Maar zou het dan niet mogelijk zijn dat er misschien toch nog ergens een achterdeurtje is of zoiets? Ja, het is hetzelfde als de vraag, nou, zou het niet mogelijk zijn dat God onbetrouwbaar is? En daar moet ik niet aan denken dat God onbetrouwbaar is, want waarom zijn we hier dan? Als God onbetrouwbaar is, dan wordt het dus toch inshallah. Nee, Deo Volente, als je het naar het Latijn vertaalt. Daar moeten we maar afwachten wat God gaat doen enzovoort, want je weet het met die God nooit. Maar wij hebben een God die betrouwbaar is en zijn belofte waarmaakt. In de positieve zin, maar in de negatieve zin uiteraard ook. Komt in als één pakket. Maar daarvan staat dan, zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. Kijk, ik ga nou niet terug naar Hebreeën 6, hè. Want daar staat dat degenen die eens verlicht zijn geweest en inderdaad het goede woord Gods gesmaakt hebben en de krachten der toekomende eeuw, daar staat dat die lui afvallig kunnen worden. En hier staat het ook, nou ja, in hoofdstuk 12 natuurlijk ook, hè. Dat niet iemand verachtte van de genade, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitte, dat niet iemand zei en hoereerde, wat het maar was allemaal. Hè. Het wordt nog een paar keer genoemd trouwens, maar ik ga gauw terug naar Hebreeën hoofdstuk 10. Want er staat is dit, zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Dat betekent in de praktijk gewoon, dan is er niks meer aan te doen. En de formulering is ontleend uiteraard aan oud-testamentische rituelen, maar dat gebeurde inmiddels al 10 hoofdstukken lang. Dat nieuw-testamentische waarheid naar voren gebracht wordt aan de hand van oud-testamentische beelden. En daarom ga ik ze nou ook niet uitleggen, want dan moet ik eerst 10 hoofdstukken doorwerken. Maar het betekent gewoon voor zover zonde vergeven worden via een slachtoffer. Wel nu, er is geen slachtoffer meer. Het is allemaal al geweest en hier is niks meer aan te doen. Als je hieraan onttrekt, houdt het op. De vraag is alleen wat er dan ophoudt. En ja, voordat ik dat ga relativeren, moet ik u toch zeggen dat het er dan toch wel heel sterk staat. Hè? Wat overblijft is een schrikkelijke verwachting. Een schrikaanjagende betekent dat. Hè? Een schrikkelijke verwachting van oordeel. Hitte des vuurs. Dat laatste komt trouwens ook uit het Oude Testament, die term. Hitte des vuurs. Dat het tegenstanders zal verslinden. Als je dit zou terugvertalen naar Hebreeuws, wat het niet was. Maar als je dat zou doen, dan kom je via tegenstanders toch bij Satan terecht. Hè? Want zo wordt Satan vertaald. Het Hebreeuwse Satan. Het tegenstander. Dat het Satans zal verslinden. De tegenstanders. Met weer, als iemand de wet van Mozes, want over die tegenstelling gaat het, oude en nieuw verbond. Als iemand de wet van Mozes heeft ze niet gedaan, dus gezondigd heeft tegen de wet, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Waarna de vraag is hoeveel te zware straf, en daar kan je mooi van schrikken hoor. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was. Waardoor hij geheiligd was. Heb je dat? Het gaat heus over wedergeboren mensen. Ik bedoel, dit Bijbelboek of die brief, hoe je het maar wil hebben, is niet gericht aan mensen in het algemeen of aan Joden in het algemeen, om een leerstellige uiteenzetting te geven over de verhouding tussen oud en nieuw verband. Het boek, de brief, is geschreven aan wedergeboren mensen die abusievelijk en ten onrechte zich alsnog stelden onder de inzettingen van het oude verband. Staat in alle handboeken, niet dat het dan juist is om die reden, maar ik verzin het dus niet. Hè. Gaat over judaïserende christenen. Christenen die zich onder de Joodse wet willen stellen, enzovoorts. Dat moeten ze niet doen, dat is de verkeerde kant op. Joden zouden zich moeten stellen onder de christelijke wet. Die der vrijheid is. De volmaakte wet. Uit Jacobus. Die van het nieuwe verbond namelijk. Zie? Maar dat kan dus. Hè? Men kan het bloed des testaments. En ja, het is hoofdstuk 10. Je zou die term inmiddels kunnen kennen. Het gaat over het leven van het nieuwe testament, van het nieuwe verbond, dat is het leven van Christus in ons. Kijk eens, wij als gelovigen hebben die Heilige Geest ontvangen, hebben dus het leven van Christus in ons ontvangen. We hebben Christus in ons. En daarna zeggen we, en we gaan nou onder de Mozaïsche wet leven. Of de Joodse. Dan zei mijn vader in zo'n geval, die zei, je kan toch Christus niet onder de wet brengen? Je kunt wel argumenteren dat het heel aardig is om te gaan proberen om de wet te houden als leefregel of uit dankbaarheid. Maar zei hij, je kan toch Christus niet onder de wet brengen? Dat is het argument, ja, daar kan ik helemaal niet tegenop. Natuurlijk kan dat niet. Maar in plaats van Christus staat hier het bloed des testaments. U zou hem moeten kennen, want de Heer nam de beker die in beeld is van zijn bloed, dat weet iedereen. Maar hij zei, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Drink daaruit. En als je dat onreinigt, ja, als je dat leven wat God je gegeven heeft door wedergeboorte niet wil leven, wat denk je hoe je toekomst eruit ziet? Begrijp je me niet verkeerd? Je hebt het ontvangen. Maar dat maakt de verantwoordelijkheid nog veel groter. Als je onder de wet leeft, dan heb je altijd het excuus als het fout gaat. Sorry, maar dat blijkt maar weer eens uit dat ik een zondaar ben. En dan heb je bijbelteksten bij ook, want de wet demonstreert inderdaad de zondige natuur van de mens. En dan heb je nog een excuus, maar je wordt wel geoordeeld door diezelfde wet. Dan zegt u dat is wreed, dan zeg ik, nou ja, je kan er onderuit. Je hoeft er niet onder te leven, hoor. Je gaat gewoon het land uit. Dus je gaat leven ergens in het buitenland onder de goyim, onder de heidenen. Maar dan hoef je daar niks van aan te trekken. Dat is bijbels. Maar als je in het land bent, in oud-testamentische tijd, word je geacht je aan die wet te houden met alle consequenties van dien. Of dat een zegen is? Nee, dat is niet een zegen, dat heet een vloek. En de oud-testamentische geschiedenis van Israël bewijst dat ook, dat het een vloek is. En de Bijbel noemt het expliciet ook zo. Maar nou, als wij onder het nieuwe verbond leven, en we hebben dat leven van het nieuwe verbond ontvangen, dan kan je niet meer zeggen, ja, maar dit kan ik niet. Want de Bijbel zegt, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Om het oude verbond te dienen was niemand bekwaam. Dat is nou net het verschil, daarom zijn we er ook van verlost. We hebben een nieuw leven ontvangen en daarmee zijn we fundamenteel in staat gesteld om God te dienen naar de eisen van dat nieuwe verbond. En als je daaraan onttrekt, en de makkelijkste manier om dat te doen is gewoon iets anders kiezen, iets ervoor in de plaats, dat is tenminste duidelijk. Dan stel je onder de een of andere religieuze inzetting enzovoort. Maar wat denk je wat je dan overkomt? Wat denk je nou echt dat je dat ongestraft kunt doen? En dus heb je hier een probleem. Want ja, begrijp je me vooral niet verkeerd. Eeuwig leven heet eeuwig leven omdat je er nooit meer vanaf komt. Dat is de betekenis van eeuwig, maar u weet dat aan dat woord eeuwig in de loop der eeuwen en tot in alle eeuwigheid ongeveer gesleuteld wordt om de betekenis te ontkrachten. Maar het verandert er echt niks aan, hoor. Eeuwig leven is eeuwig leven. Onvergankelijk leven betekent niet alleen dat het niet ophoudt, het betekent ook dat het verder niet overdraagbaar is. Je kan het niet kwijtraken. Je hebt het ontvangen, eenmaal en voor altijd. Dat is het verschil tussen wedergeboorte en geboorte. Geboorte geeft je vergankelijk leven, is tijdelijk. Ik zeg altijd, het is een demoversie. En bij wedergeboorte ontvang je de definitieve en meteen ook laatste update. Dat wil zeggen, de definitieve versie, en die kan je ook opslaan. Hè? Die blijft, hè? Die beklijft, zal ik maar zeggen. Die kan je niet meer wissen. Die is definitief. En als je daaronder, onder het nieuwe verbond, ontrouw bent, wat dan? Nou, dat staat hier. Geef zelf maar een antwoord. Als je de wet van Mozes overtreedt, hoe serieus was dat eigenlijk? Als toch niemand die wet kon houden. En als die maar tijdelijk was. En alleen gegeven was aan Israël en niet een enig der andere volkeren. En bovendien pas na 2500 jaar vanaf Adam enzovoort. En alleen nog maar in het land. Hoe serieus was dat? Maar als iemand de wet van Mozes overtrad, dan kreeg je de doodstraf zonder barmhartigheid. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft? Die Christus dus als de Zoon van God afwijst. Als degene die uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en wat het maar was. En die van God aan de gemeente gegeven is tot hoofd. Dit waren de laatste versen van Efeze 1. En gegeven is aan de gemeente tot hoge priester. Je denkt toch niet dat je dat ongestraft kunt doen? Nou, daar gaat het hier over. Je kunt niet zomaar die onderlinge bijeenkomst nalaten als kind van God. Want wat zal er gebeuren? Hij heeft de geest der genade smaadheid aangedaan. Feitelijk is zoiets gewoon vernasterlijk, die begrijpt u toch, hè? Het is in tweede instantie alsnog nee zeggen. En nu niet onder het oude verbond, maar nu terwijl we leeft onder het nieuwe. De vraag wordt niet beantwoord hier. De vraag wordt gesteld zodat we er een poosje mee blijven zitten. En dat is waarschijnlijk ook de bedoeling van deze versen. Het gaat verder in vers 30 met, want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden. Zal de Heer dit ook vergelden dus? Ja, zeker. En wederom, want er is nog meer geschreven, de Heer zal zijn volk oordelen. Let op dat het dus inderdaad niet gaat over de wereld als zodanig, maar alleen over de gelovigen. met als afsluiting van dat stukje: vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, gezegd tot wedergeboren mensen. En het komt overeen inderdaad met Hebreeën hoofdstuk 6, vanaf vers 4. Het is onmogelijk degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig zijn geworden en dus wedergeboren zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw, dat zijn die van het nieuwe verbond, de toekomende eeuw, en afvallig worden, want dan neem ik de zin opnieuw, het is onmogelijk om die lui wederom te vernieuwen tot bekering. Ik zeg altijd, we hebben die mensen ook niks te vertellen. Ze weten het, maar ze willen het niet. Ze weten het of willen het niet meer. Ze weten het en nemen er geen genoegen mee. Misschien heeft God nog een achterdeur. Of misschien heeft God ons alleen de achterdeur bekendgemaakt. En blijkt de voordeur wagenwijd open te staan altijd. Weet je maar wel. En wat men er maar van maakt, hè? Maar de staat van zulken, dat zij zichzelf en de zoon van God, zelfde uitdrukking als uit hoofdstuk 10, dat zij de zoon van God, 6 vers 6, wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Hij zou opnieuw gekruist moeten worden om opnieuw verlossing tot stand te brengen. En dat gaat uiteraard niet. En daarna staat er ook dat zo iemand is nabij de vervloeking en welker einde is tot verbranding. Hitte des doods. Nou ja, dan hebben we zo uit het hoofd, maar ik heb geen volledige lijst, want die is veel te lang. Maar zo uit het hoofd kennen wij natuurlijk ook 1 Korinthe 3, waar staat dat wij in ons leven geacht worden te bouwen, betrokken te zijn in de bouw van de tempel, namelijk de gemeente, dat wil zeggen in de dienst van God, in zijn tegenwoordige werk. En er staat er, wie bouwt met goud, zilver en kostelijke stenen, zal daarvoor loon ontvangen. En wie bouwt met hout, hooi en stro, wel dienstwerk zal verbranden. En er staat er nog net achter, doch hij zelf zal behouden worden, maar alzo. Dat wil zeggen, als door vuur. En ik weet wel dat je dat als een troostvolle uitdrukking kunt lezen. Zo iemand zal dan toch behouden worden. Maar al zo als door vuur. Kijk, je kunt als kind van God kun je in dit leven nog een beetje de schijn ophouden. Net doen of je meedoet. Zo. Net doen of het je hart heeft. En, nee, ik bedoel u niet. Maar ik heb ze gekend. Die doen alsof. Passen zich aan enzovoorts. Maar tegenover de Heer kun je dat niet meer waarmaken. En dan heb je nog heel wat mensen die inderdaad zich druk maken. We zijn druk in de weer met hout, hooi en stro. Ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk. En dan straks bij de Heer, dan houdt dat geen stand. En ja, ik persoonlijk, ik moet er niet aan denken om straks bij de Heer te zijn, eeuwiglijk en altoos. En dan in mijn naki te staan, want zo heet dat, hè, in 2 Korinthe 5. Daar lopen die lui rond, overkleed en bekleed en met kronen en wat het maar was allemaal. En dan kom ik, hele leven druk geweest met hout, hooi en stro. Geprobeerd bovendien ook te leven volgens de beginselen van de wet. Uit dankbaarheid enzovoort. En wat krijg je daarvoor? Nou, van zo iemand zal genomen worden ook wat hij heeft. Of zich verbeeld te hebben. Ik weet het nooit zeker hoe dat precies zit, maar daar blijft dus niks van over. En op zo'n moment zou je wel door de grond willen zakken, maar dat kan niet, want je hebt eeuwig leven. Je moet het ermee doen. De eeuwigheid. En ik denk dat dat heel zwaar is zoiets. In ieder geval, de Bijbel zegt dat. Komt ook overeen met Hebreeën 12, dus weer een hoofdstuk verder. Dat niet iemand zei een hoereerder of onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want dat is wat je dan als gelovige doet, hè? Je stelt die erfenis niet op prijs. Je geeft het weg. Je Je laat het aan anderen over. En er staat, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Er was geen tweede keus, geen tweede mogelijkheid, geen tweede kans. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. En dat was het dan. Kortom, wij vinden heel zware dreigementen gericht aan gelovigen. In de zin van, ja, je kan ook wel denken dat het verder niet toe doet. Omdat je denkt dat je verlost bent en dat je vrij bent. Maar het heeft wel degelijk consequenties. Vrijheid brengt nou eenmaal verantwoordelijkheid met zich mee. En in dit geval kun je niet zeggen, dat kan ik niet dragen. Dat kan je wel. Daar zorgt de Heer voor. Maar daarvoor zou je wel bij de Heer melden voor dit doel, was het idee. En dan staat er nog een keer, ik ben er toch in hoofdstuk 12, vers 25. Zie toe dat gij dien die spreekt, dat is Christus, niets verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. En zo verder, maar verder lees ik er nou even niet. Dat iemand het woord van de profeten afwijst, is nog tot daar aan toe. Maar in ons het geval gaat het om dat de Heer zelf tot ons spreekt. Zo begint dit boek ook, hè? Hebreeën 1, vers 1. Dat wil zeggen, wij wijzen dan niet maar een profeet af, wij wijzen linea recta de Heer zelf af. Althans, zo wordt het in de Bijbel voorgesteld, dus zo ligt die zaak dus. En het heeft grote consequenties uiteraard. Nou ja, dat gebeurt dus in de praktijk. Hè. Men vertrouwt Christus niet. Men vertrouwt hem niet als hoofd van de kerk. Dus men zet een ander hoofd in de plaats van Christus. En men heeft geen vertrouwen in die geest, want die doet het kennelijk niet goed. Dus ja, die wordt uitgeblust en we zetten een andere geest voor in de plaats. En in plaats van Gods plan maken we onze eigen plannen en targets en richtlijnen en al dat soort dingen. Dat is wat allemaal gebeurt, omdat wij hout, hooi en stro liever gebruiken dan goud, zilver en kostelijke stenen. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En te denken dat het geen consequenties heeft. Nee, het heeft wel consequenties en zware, omdat ze inderdaad de eeuwigheid betreffen. Heb u die nog? Waarna wij terechtkomen bij de laatste versie hier van Hebreeën hoofdstuk 10... waar de apostel, net als trouwens in hoofdstuk 6, meteen de druk weer verlicht. Begrijp je me niet verkeerd? Hij heeft die zware woorden gesproken. En daarna zegt hij zoiets als in hoofdstuk 6. Maar geliefden, vers 9, wij verzekeren ons van u betere dingen. Dat wil zeggen, ze moeten het zich wel aantrekken, maar ze moeten niet denken dat Paulus hen op deze wijze zo beoordeelt, enzovoorts. Niettemin, dit is Bijbelse waarheid. En dat doet hij in hoofdstuk 10 ook. Want na de woorden, vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods, van vers 31, krijgen we vers 32, doch gedenk der vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. U weet wel, ze zijn eenmaal verlicht geweest, net als in hoofdstuk 6. En hier staat, gij hebt veel strijd des lijdens verdragen. Dat is omdat ze trouw waren, uiteraard, aan dat nieuwe verbond. Aan die genade, enzovoorts. En ze hebben ook medelijden gehad met Paulus' banden, enzovoorts. En dan staat er, aan het eind van vers 34, wat er de consequentie van is. Namelijk, wat de consequentie is van het niet nalaten van de onderlinge bijeenkomst. Of anders, wat het gevolg is van dat men inderdaad nadert tot de troon der genade en zich in dienst stelt van de hoge priester van het nieuwe verbond. Het resultaat daarvan is, einde van vers 34, dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemel. Want het eerste deel van vers 34 zegt dat ze de roving hunner goederen met blijdschap hebben aangenomen. Ze werden bestolen. Ze werden geplunderd. Ze werden vervolgd als christenen. En Paulus zegt, maar dat kan alleen omdat jullie weten dat je een beter en blijvend goed hebt in de hemelen. Dat wil zeggen, men raakt hier misschien van alles kwijt vanwege geloofsvervolgingen, maar de Heer zal daarvoor belonen, en dan niet in die tijdelijke en vergankelijke wereld, maar in die eeuwige wereld. En daarom heet het een beter en blijvend goed in de hemel. Want ene is die schrikkelijke verwachting des oordeels negatief, maar de positieve kant is dat men beloond zal worden. Waarmee dus ineens werkelijk zin, ook voor de eeuwigheid, zin gegeven wordt aan ons leven als kinderen Gods. Godzijdank. En dan staat er, vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis mocht wegdragen. Even de oefening begrijp het lezen, zeg ik dan spottend. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welk een grote vergelding des loons heeft, want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende. Het gaat dus over de vrijmoedigheid uit vers 35... om de wil van God te doen. Lees die versen nog maar een keer, 35 en 36. Het is vrijmoedigheid om de wil van God te doen. En meer specifiek, maar dat is het bredere verband van heel de Hebreeënbrief. Het is de vrijmoedigheid om in te gaan, hoofdstuk 4. Om te naderen tot de troon der genade. Of, zoals het hier in hoofdstuk 10 heet, vers 19. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Die vrijmoedigheid is dat. Dat je, wetend dat je een zondaar bent, wetend dat je naar de mens tekort komt, toch gewoon naar de Heer gaat en zegt, Heer, hier ben ik. Nee, niet met het idee dat je de Heer wat te bieden hebt, maar met het idee van, hij roept je. Ondanks dat je niks te bieden hebt, hij maakt je bekwaam om hem te dienen. Je gaat naar de Heer zoals je bent, met al je lek en gebrek, heet dat. Dat is evangelisch jargon, dit hoor, verzeker ik u. Je gaat met al je tekortkomingen naar de Heer en zegt tegen de Heer, Heer, ik deug nergens voor, hier komt er toch niks van terecht, neemt u mij. Niet omdat ik het zelf bedacht heb, maar omdat u mij roept. Dat is wat het is. En dat daar moed voor nodig is, ja, dat is zo, ja. Dat je dan toch wat vrijheid veroorlooft, ja, dat is zo, maar voor dat doel heeft de Heer je vrijgemaakt. En die vrijmoedigheid zou je niet veronachtzamen, want hangt samen met dat eerstgeboorterecht, weet u nog, hè? Voor dat doel, voor het eerstgeboorterecht, zou je toch eerst de Vader dienen. En dat is waar het hier over gaat. En wat je ervoor krijgt is, vers 34, een beter en blijvend goed in de hemel. Wat je ervoor krijgt is vers 36, einde van het vers, dat gij de beloftenis moogt wegdragen, dat wat beloofd is. En dat is loon of erfenis, want dat zijn twee van die termen daarvoor, heerlijkheid heet het ook. Dan heb je nog vers 39 meteen, maar wij behoren niet tot degenen die zich onttrekken, maar wij behoren tot degenen die geloven, tot behouding der ziel. En wat daar staat is dus dat als wij die onderlinge bijeenkomst niet nalaten en dus onze vrijmoedigheid niet wegwerpen, maar integendeel ons beschikbaar stellen voor de Heer en zijn werk in ons en vervolgens door ons, dan wordt daardoor onze ziel behouden. Staat er? Of met vers 38 mee nog een keer dan. Er is geschreven, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Met andere woorden, wij zijn rechtvaardigen, want we zijn gerechtvaardigd in Christus, onze zonden zijn weggedaan, en sindsdien leven wij uit geloof, uit vertrouwen op de Heer. En wie zich daaraan onttrekt, wel, de Heer zegt over zo iemand, mijn ziel heeft in hem geen behagen. De Heer houdt daar niet van, zal ik maar zeggen. Waarna de apostel zegt, maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken aan dat leven uit geloof. Maar wij behoren tot degenen die leven uit geloof. Of gewoon geloven. Wij behoren tot degenen die geloven. Met als resultaat een beter en blijvend goed in de hemel. Wij zouden de beloftenis wegdragen. Wij zouden, ik vers 35, een grote vergelding des loons ontvangen. Loon. En in laatste instantie, aan het eind van het hoofdstuk, dus vers 39, heet het behouding der ziel. En in die uitdrukking ligt dus inderdaad één probleem. Word je nou behouden als je gewoon tot geloof komt? En maakt het dan niet meer uit hoe je leeft? Of word je pas behouden als je eerst tot geloof komt en daarna goed je best doet en de loopbaan loopt en niet bouwt met hout, hooi en stro en leidt dat dan tot behouding der ziel of zoiets? Dit is een lastige materie, naar het schijnt, maar het is toch echt heus heel eenvoudig. En ik kan het ook heel snel uitleggen, daar heb ik weinig problemen mee. Waar het over gaat namelijk, is over drie dingen altijd. Namelijk behouding, behoudenis naar de geest. Daarna, in die volgorde ook, daarna behoudenis van de ziel. En in derde instantie behoudenis van het lichaam. En die moet je echt onthouden. Het zijn drie verschillende dingen en ze liggen in elkaars verlengde. Want iets als wedergeboorte houdt in dat men uit God geboren wordt, namelijk uit de geest geboren wordt. Dat staat in ieder geval in Johannes 1. Die niet uit de wil des mans, nog uit de wil des vlees, wat het maar was, maar uit God geboren is. En wat daar heet uit God geboren zijn, heet in Johannes 3, men moet wedergeboren worden. Nee, niet uit vlees, maar uit geest. En wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. En dat gaat dus over behoudenis, zaligheid, heiligmaking, welk woord je maar hebben wil, allemaal van die synoniemen, naar de geest. En het woord ziel komt in die teksten niet voor. Dat is een vervolg. Als je vandaag tot geloof komt, als je vandaag ja zegt tegen de Heer die je roept, dan ontvang je van hem nieuw leven. Dat is wedergeboorte, dan ben je behouden naar de geest. Als het gaat om eeuwige zaligheid, heet het ook altijd geest. Het heet zelfs geesten in het dodenrijk. En het heet geesten onder het altaar en wat het maar was. En de geesten der volmaakte heiligen en wat het maar was. Dat heet geest. Geest is het woord voor onzienlijke dingen. En daarmee ook voor bijvoorbeeld eeuwig leven. Het heet nou eenmaal geest. Maar alles wat onzienlijk is, wordt verzameld in die term. Geest. Naar de geest zijn wij behouden, maar je kan het aan de buitenkant niet zien. Je kan het niet fotograferen, zeg ik altijd. En toch kun je er wat van zien. Maar dan zul je het moeten filmen, zeg ik altijd. Want het woord ziel is niet een synoniem voor geest. Dat denken wij soms. In onze taal zijn die woorden verdwaald geraakt, hè? Het woord geest wat minder, maar het woord ziel is helemaal verdwaald geraakt. Het woord ziel, het oorspronkelijke woord, wordt vertaald met leven. Dat is de normale eerste vertaling, staat in alle woordenboeken. Zowel het Hebreeuws, nefesh, als het Grieks, psyche. Vertaling nummer 1 is leven. Echter, daarbij gaat het niet om wat ik dan maar noem het levensbeginsel, maar gewoon om het praktische leven. Dat wil zeggen, leven in de zin van beweging. Leven ook vooral in de zin van gemeenschap. Dit zijn synoniemen hoor. Leven, beweging, gemeenschap. Het praktische leven als zodanig. Namelijk hoe het geleefd wordt. En dat heet ziel. Het staat niet voor wat je ervan vindt. Of hoe je erover denkt of zo. Ziel is dat wat je doet. Daarom zeg ik altijd, dat kan je niet fotograferen, dat kan je alleen maar filmen. Het beweegt namelijk. En de levende mens is iets levends. En dat heet ziel. Vandaar dat ook een dier zo genoemd wordt. Ziel. En in het oude Nederlands, als je een goed beetje deftig woordenboek hebt, staat het er precies zo in, hoor. Het woord ziel staat voor al wat leeft. En in het bijzonder dus ook inderdaad de levende mens. Vandaar dat de gemeente zoveel zielen telt. Waarom niet geesten? Ja, omdat de overheid daar niet overheersen kan. Dus een plaatselijke gemeente, gemeente Oldebroek, telt zoveel zielen. Heb je dat? Of de burgemeester is de burgemeester van een gemeente van zoveel zielen. En naar het aantal zielen wordt hij betaald. Ja, dat is zo, toch? Is dat niet meer zo? Ik dacht het. Nou goed, daar kom je dat woord nog tegen. In de echte betekenis van de term. In de Bijbel wordt het woord zelfs gebruikt voor een overleden mens. En dan heet het ook nog steeds ziel. Dat wil zeggen, je kan hem waarnemen, maar hij is dood. Hij beweegt niet meer. Dat heet een dode ziel. Meteen het einde van het verhaal van de onsterfelijke ziel. Die bestaat namelijk niet, onsterfelijke zielen. De Grieken, de klassieken hebben dat uitgevonden. Die hebben ook geklummeld met het woord. En wij met de vertaling. De Bijbel zegt de ziel die zonder zal sterven. En de Bijbel zegt over Adam. Alzo werd de mens een levende ziel. En levende ziel is min of meer een pleonasme. Want een ziel wordt geacht te leven en te bewegen. En dat is wat het woord levende ook zegt. Dat heet een ziel. Gewoon een levende mens. Heel de Bijbel door, hoor. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament vind je ook het woord ziel afgewisseld met wandel. En dat is een hele mooie. Petrus doet dat. Ik meen in 1 Petrus 3, als ik me goed herinner. Nee, het is 2. 1 Petrus 2. In vers 11 bijvoorbeeld. Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. Gezegd aan gelovigen. En dan staat erachter, houd uw wandel met ere. Eerbaar, eerlijk mag ook, maar houd uw wandel met ere. Ze voeren krijg tegen de ziel. De strekking is, houd uw ziel eerlijk. Of eerbaar. Alleen het woord ziel wordt vervangen door het begrip wandel. Dat is misschien voor de Grieken in die tijd ook wel duidelijk om dat er even bij te zeggen. Maar dat is wat het is. Het praktische leven. En het hele punt is, je kan wel wedergeboren zijn en daarmee behouden. Dat is dan na de geest. Maar terwijl dat zo is, kun je alsnog verloren gaan naar de ziel. En dat gebeurt als je weliswaar een gelovige bent, maar je daar in de praktijk van het leven niks van aantrekt. Je onderlinge bijeenkomst nalaat in die Bijbelse betekenis van de term. Je stelt onder de wet of wat voor wet dan ook en je bouwt met hout, hooi en stro. Dan komt er van je praktische christelijke levenswandel niks terecht. Maar je bent wel een kind van God. Je komt in het oordeel. 1 Korinthe 3, lees hem nog maar eens na. Maar je werken zullen verbrand worden en zelfs zul je behouden worden. En de schande daarvan wil de eeuwigheid door met je meedragen. Ja, zo is dat. En dat is niet niks, jongens en meisjes. Dat is niet niks. Dat is niet voor niks dat we zwaar gewaarschuwd worden. Komt er gelovig in het oordeel? Jazeker, dat mag ik wel hopen. Als er geen oordeel zou zijn, zou er ook geen loon zijn. Het is een en hetzelfde ding. Positief of negatief. Ik bedoel, jazeker, want anders zouden onze levens er hier niks toe doen. En sommigen leren dat, hè. Die zeggen, onze levens doen er niks toe. We zijn toch kinderen gods, we zijn toch behouden. Maakt verder niet meer uit. En degene die dat toch wel te goedkoop vinden, die zeggen dan weer, ja, maar anders, je moet wel je best doen, anders ga je alsnog verloren, want het staat in de Bijbel. En inderdaad, staat in de Bijbel dat een wedergeboren mens verloren kan gaan. Maar niet naar de geest, maar naar de ziel heet dat. Kent u 1 Korinthe over die kwestie van of je als christen wel afgodenvlees, vlees aan de afgoden gewijd, mag eten? Enzovoorts. En Paulus zegt, het mag wel, maar onder omstandigheden kun je het beter laten, want het heeft onder omstandigheden een slechte uitwerking op je broeder of zuster, en dan gaat je broeder of zuster gaat door jouw vrijheid alsnog verloren. Kan een broeder of zuster dus verloren gaan? Ja, want het staat er. Maar het is maar de vraag wat je eronder verstaat. En dat is dus wat je leren moet. Nou goed, en het vervolg hierop, vervolg van de zaligheid of behoudenis van de ziel, is dan de zaligheid van het lichaam, maar die is daar inherent aan, die is recht evenredig, want de zaligheid van het lichaam is bij de verlossing van ons lichaam, dat is nog toekomst dus, hè. Officieel is dat pas bij de zogeheten opname van de gemeente. En wat er dan met het lichaam gebeurt, het zal verheerlijk worden, maar in die heerlijkheid is het loon besloten. Dat wil zeggen, de zaligheid van de ziel drukt zich dus uit in de zaligheid van het lichaam. 2 Korinthe 5, het heeft van doen met of je naakt of bekleed of overkleed bent. En een paar tinten er tussendoor vanzelfsprekend. Die begrijpt u toch hopelijk? Maar je moet leren het onderscheid te maken, bij het lezen van de Bijbel in ieder geval, het onderscheid te maken tussen verlorenheid enzovoort van de natuurlijke mens, van de ongelovige, en in verband met de gelovige, het onderscheid is tussen behoud of behoudenis of verlossing naar de geest, of behoud of verlossing naar de ziel. Dat moet je kennen, anders stik je erin hoor. Anders dan kom je allemaal tegenspraak tegen. Dat is klassiek. Die tegengestelde versen of die versen die met elkaar in strijd zijn, die zijn al lang geïnventariseerd. Er zijn dikke boeken over geschreven, dus pijnlijk hersens er maar niet over. Het heeft niet zoveel zin. Je moet gewoon dit onderscheid kennen en dan is er geen probleem. En omdat ik natuurlijk nou haast moet maken, noem ik u even wat, hè. De meeste zoek ik niet op, maar dat let u niet om dat wel te doen. In Matteüs 10, vers 28 lezen wij dat men niet bang zou zijn voor degene die het lichaam kunnen doden, maar dat men wel degelijk zou oppassen voor degene die de ziel kunnen doden. En die de ziel kunnen verderven in de hel, in het dodenrijk. Dat betekent dat je hele praktische leven verdwijnt. Dat er niks van overblijft. Maar dat blijft dan ook niet zo. Je kunt blij zijn dat je er dan af bent. Maar niettemin, je blijft zonder loon, heet dat. Daar zou men voor waken. Je kunt schade lijden aan je ziel volgens Matteüs 16, vers 26. Let op dat er niet staat geest. Schade aan je ziel. Aan je praktische leven. Daar moet je voor waken. De ziel kan ook gelost worden, staat er. En hetzelfde weer in Marcus 8, vers 36. Dat men zijn ziel schade leidt. En in Lucas 12, vers 20. Kan men uw ziel van u afeisen? Dan moet je verantwoording afleggen, betekent dat. Over je leven in de praktijk. En in Handelingen 3, vers 23 wordt gesproken over alle ziel zal uitgeroeid worden. Gaat over ongelovigen. Van hun levens blijft niks over, ze verdwijnen sowieso. En Hebreeën, waar we waren, spreekt in hoofdstuk 6 over. Wij hebben die hoge priester die ingegaan is achter het voorhangsel en die voor ons is tot een anker der ziel. Dat is 6 vers 19. Welke wij hebben als een anker der ziel. Voorgestelde hoop en wat het maar was. Een vast punt, een steunpunt voor onze wandel. Dat is wat het is. Dat is een praktisch ding. Dan zal ik u nog noemen, met grote nadruk natuurlijk, Jacobus 1 vers 21. En ik moet noodzakelijk vers 18 even erbij lezen. Want vers 18 zegt, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Zijn we dan wedergeboren of niet? Dat lijkt me duidelijk, hè? U weet, Johannes 1, vers 12 of wat het maar was, zegt, niet naar de wil des vleeses, noch naar de wil des mans, maar uit God geboren. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, wedergeboren dus, door het woord der waarheid. En dat woord der waarheid, dat wordt dus ook inderdaad genoemd het zaad der wedergeboorte, komt uit het woord van God tot stand. Wij aanvaarden dat woord, wij geloven het, accepteren het als woord van God en als waarheid en ontvangen daaruit nieuw leven. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, met als doel dat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. Eerstgeborenen dus. Het woord eersteling is ontleend aan de oogst, maar het is volstrekt hetzelfde begrip. Eerstgeborenen met eerstgeboorterecht. God heeft ons wedergeboren, wij zijn de eersten die sinds de opstanding van Christus zijn wedergeboren. En op die grond zijn wij een volk van priesters en van eerstgeborenen en koningen en wat het maar was. En daartoe geroepen dus, hè. Hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid opdat wij zouden zijn, want dat is het doel, eerstgeborenen zijn een schepselen. Vandaar dat we niet als Esau het eerstgeboorterecht zouden weggeven of overlaten aan iemand anders eigenlijk, verkwanselen. En dus staat er, zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zei, snel, ras, om te horen en traag om te spreken, ontleend aan de prediker die dat zei. Die zei, als je de Heer nadert, dan zou het niet moeten zijn om hem wat te vertellen. Het zou moeten zijn om naar hem te luisteren. En de Heer zelf zei, als je dan wat te vertellen hebt, laat uw woorden weinig zijn. Je zou nabij zijn om te horen. Want als je weer leven uit geloof, kan dat alleen als je hoort naar zijn woord. Uiteraard, hè? En dus wat de Heer doet, tot ons spreken en ons leiden in heel de waarheid. En dus, dit is praktisch leven. Leven uit geloof, uit Hebreeën 10. En dan staat er, vers 21... Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord der waarheid uiteraard. Uit vers 18. En het wordt niet gezegd tot den zondaar, maar tot de gelovigen, tot wedergeboren mensen die uit het woord der waarheid al zijn wedergeboren. Tot hen wordt gezegd, tot ons dus, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Want het woord schijnt een levend organisme te zijn. En daarom wordt het geplant. Het wordt in u geplant. Wij moeten dus met zachtmoedigheid, met een zacht hart, het woord daarin laten planten. Zachtmoedig wil zeggen ontvankelijk, hè? Het is zacht, het kan ingedrukt worden, er kan wat ingezet worden. Dat is zachtmoedigheid, ook in het gewone Nederlands, hè? Een zacht gemoed. Ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Het woord is ook het enige dat onze zielen kan zalig maken. Maar dat kan pas nadat wij eerst al zalig zijn naar de geest. Wij moeten eerst wedergeboren zijn uit het woord der waarheid enzovoorts. En daarna kan het een uitwerking hebben in ons praktische leven. En dat werkt net zo goed via dat woord, want al wat God doet, doet hij via zijn woord. Dat heet dus zaligheid de ziel, dat volgt op zaligheid na de geest, was de bedoeling. Of het ook gebeurt, is afhankelijk van of wij dat woord met zachtmoedigheid in ons laten planten. En waar wij dat laten gebeuren, heeft het tot gevolg, vers 22, zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Ik weet niet of u mij zo snel volgt, maar hoe laat je nou dat woord in je planten? Ontvangt het woord met zachtmoedigheid. Hoe doe je dat? Nou ja, het staat erachter. Het is een volstrekt praktische aangelegenheid door ook dader des woords te zijn. Het woord is pas eigen. Het is pas in je geplant. Het schiet daar wortel. Als het deel uitmaakt van je wezen. Dat heet niet ziel, dat heet geest. Als het deel uitmaakt van wie je bent. En dat geeft je gestalte vervolgens in je werken. En daar is een wisselwerking tussen. Want wat je doet zoal in het leven is mede bepalend voor wie je bent of wie je wordt. Of wat het maar is of zo. Hè. Er is een wisselwerking daartussen. Je kunt erover theoretiseren wat je wil. Dat heeft men de eeuwen doorgedaan. Dat doen de grote denkers voor ons. En wij vinden ze grote denkers omdat we er ook geen snars van begrijpen. Zij zelf ook niet trouwens. Want ze begrijpen elkaar ook niet, heb ik de indruk gekregen. Maar laat ik daar maar niet te veel over zeggen. Maar het zijn gewoon heel praktische dingen. Johannes de Heer placht te zeggen. Je leest wat er staat, je gelooft wat er staat en je hebt wat er staat. Daar is niks moeilijks aan. En je houdt je eraan. Ik bedoel, dan ga je naar de Heer en dan zeg je, Heer, hier ben ik. En dan komt er vanzelf van alles op je weg. Dan moet je steeds weer kiezen, denk ik. Zal ik de weg van de Heer gaan? Of is het beter om mijn eigen weg te gaan? Of dat soort dingen. Nee, ik zeg niet dat het eenvoudig is. Maar ik zeg wel dat het wel zo werkt. En je wordt van het blok gezet. Niet dat de Heer dat zo nodig doet. Maar dat doet zich gewoon voor in je gewone leven. En als de Heer niet doet, is het de duivel die doet. Maakt mij niks uit wie het doet. Het gebeurt gewoon. Zo is het leven nou eenmaal hier. En dan gaat het erom, waar kies ik voor? En hier staat gewoon, ontvang met zachtmoedigheid het woord en wees daders des woords en niet alleen maar hoorders. Theoretiseren over de Bijbel, dat is ook niet erzinnig. Dat maakt weinig uit. Wat het om gaat is dat we gewoon leren wat de Bijbel zegt en dat is het dan. En daar leven wij dan uit, dat is bepalend voor ons eigen leven. Ook iets breder voor onze levensbeschouwing en nog wat breder wellicht voor een wereldbeschouwing als we daar al aan toekomen. Maar dat doet weinig ter zake. Waar het om gaat is dat we onze lichamen stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. En als daarna dezezelfde Jacobus vraagt, als iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Vers 14 van hoofdstuk 2 is het antwoord dus nee, dat kan hem niet zalig maken. En dan kun je wel zeggen dat Paulus leert in Romeinen dat geloof zonder werken iemand wel zalig maakt. Enige antwoord op die problematiek is dat Paulus in Romeinen 3 bijvoorbeeld en die hoofdstukken en Jacobus hier in Jacobus 2 over verschillende dingen spreken. Het heet wel behoudenis, het heet wel zaligheid, maar in Romeinen, die hoofdstukken, gaat het over de zaligheid naar de geest. Of een mens wedergeboren wordt of niet. En dat is uit geloof alleen zonder de werken. Maar zaligheid naar de ziel, dat is wel degelijk uit geloof praktisch. Dat wil zeggen geloof en werken. Het vervolg erop. Want wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En wij zouden bewerken onze zelfs zaligheid. Maar ik zal u even verder helpen met die opzomming, want dat wil ik toch wel even graag. In Jacobus 5 is bovendien in vers 20 sprake van dat men een ziel van de dood kan behouden. Maar daar gaat het net zo goed over de praktische levenswandel, in dit geval zelfs van een gelovige, inderdaad. Maar een heel mooie is ook 1 Petrus 1, vers 9, waar staat dat wij zijn verkrijgende het einde, dat wil zeggen het doel, wij zijn bezig te verkrijgen het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En wel door de praktische levenswandel. Door de beproeving uw geloofs en hoe het maar heet in de voorgaande verzen. Daarmee zijn we bezig te verkrijgen de zaligheid der zielen. Maar dat kan alleen nadat we eerst tot geloof zijn gekomen en zalig zijn naar de geest. En voor wat die beproeving betreft, nee, dat is waar ik het net over had. Dat is het praktische leven en daarmee kwalificeren we ons inderdaad voor dat loon, voor die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Je moet er toch niet aan denken dat het helemaal niks uitmaakt of je als gelovige trouw bent aan de Heer of niet trouw bent aan de Heer. Dan hadden die martelaren, zal ik maar zeggen, die hadden ook wel hun geloof kunnen ontkennen of afzweren als het toch verder niet uitmaakte. Die dingen grijpen ver hoor, vergis je maar niet. De terminologie was, zij zullen de martelaarskroon ontvangen. Wis en waarachtig wel, hoor. Door een trouw aan de Heer, jazeker. Maar dat heet dus de zaligheid der ziel. En ik kijk even naar 1 Petrus 1, vers 22. Hebbende dan uw zielen gereinigd in, of gewoon door, de gehoorzaamheid der waarheid. En waar het daarover gaat, is om praktische dingen. De wandel. Lees de voorgaande verse maar en de volgende verse. Wij reinigen ons daardoor. Door trouw te blijven aan de Heer, zijn dienst onder het nieuwe verbond. En dat reinigt onze zielen. Naar de geest zijn wij gereinigd. Maar onze wandel zou gereinigd moeten worden. Dat gebeurt op deze wijze. Maar het is de uitwerking nog altijd gewoon van dat woord waaraan wij trouw zijn. Daarom staat er ook vers 23, meteen min of meer het volgende vers. Gij die wedergeboren zijt. Let op, ze waren al wedergeboren. En daarna zouden hun zielen alsnog gereinigd worden. En niet concluderen, dan kan je dus alsnog verloren gaan, of zoiets, of je eeuwig leven kwijtraken. Nee, dat niet, maar het gaat daarna om het praktische leven van de mens. En weer zeg ik, God zij dank, want ik blijf volhouden, ik moet er niet aan denken dat je, als je tot geloof gekomen bent, dat je dan eeuwig leven ontvangt en daarna doet je leven er niks meer toe. Men denkt dat dat het einddoel is. Vandaar dat men in sommige kringen leert dat je weliswaar tot geloof dan wel tot bekering moet komen, maar zo laat mogelijk. Op je sterfbed. Dan heb je daarvoor heb je nog wat aan je eigen leven. Want ja, bekering en wedergeboorte is immers het einddoel, denkt men. Dan moet het zo laat mogelijk. En Clovis, die was ook niet zo heel dom. Clovis de eerste, u weet wel, de koning der Franken. Hij liet zich wel dopen, maar pas op zijn sterfbed. En keizer Constantijn trouwens ook, als ik me goed herinner. Maar die lui dachten echt dat dat het einddoel was, maar het is niet het einddoel. Daar begint het leven pas. Als je tot geloof komt. En wat daarna komt, dat is wat telt. Voor God. En wat daarvoor zat, wel, dat hoort bij die oude mens, dat gaat sowieso weg. Dus je moet zo vroeg mogelijk tot geloof komen. Dan heb je nog wat aan je leven, wat je dan ontvangt. Nou goed, wat zal ik nog eens even noemen? 1 Petrus 2 krijg je dan nog. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Maar het is een beeld van het woord van God, hè. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Dat laatste staat er in de Statenvertaling niet bij. Maar ik denk in al die andere vertalingen wel. Maar deze lui zijn toch al wedergeboren volgens de voorgaande verzen. En het antwoord is ja, maar dit gaat over de zaligheid der ziel. En dan heb ik nog voor u Filippenzen 2. Waar staat in vers 12. Alzo dan mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn aanwezigheid, tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vrezen en beven. En nu is het inderdaad zo dat de uitdrukking werkt uws zelfs zaligheid geen algemeen Nederlands is van vandaag, zal ik maar zeggen. En dat geeft dan de gelegenheid om die woorden wat op te rekken en zo. Er wordt wat geknoeid dus met zo'n vers. Hè. Wat er staat is wel degelijk bewerkt, daar komt het op neer namelijk, uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Of andersom gezegd, u zou werken aan uw zelfzaligheid. Biezenzaligheid, die van uzelf. En een ander woord voor zelf is gewoon de ziel. Ikzelf. Je kunt zeggen, ikzelf met heel mijn wezen maak grote eer. Je kunt ook zeggen, mijn ego, maar dat is Latijn, dat is weer een gekke taal. Mijn ego maakt grote eer. Maar in de klassieke talen zeg je, mijn ziel maakt grote eer. Wie? Ikzelf, Want dat is wat het is. Werkt uw eigen, dan heb je ego dus, hè. Werkt uw eigen zaligheid met vrezen en beven. Hoezo? Zaligheid is toch gratis cadeau en geheel voor niets en uit genade. Dan zeg ik, ja, naar de geest wel, maar naar de ziel niet. Dus die zaligheid van de ziel zou wel degelijk bewerkt worden, bewerkstelligd, of hoe zeg je dat? Dat is het resultaat van onze arbeid. Mag het alsjeblieft? De arbeider is zijn loon waardig. Ik ken iemand die was zo vrolijk, die zegt, nou, voor mij hoeft het niet. Als ik er wat mee verdienen moet, dan hoeft het voor mij niet. Het gaat er niet om of het van jou hoeft of niet. Het gaat erom dat de Heer het zo geregeld heeft. En zegt, de arbeider is zijn loon waardig. En als je wat van me wil hebben, oké, zullen we ervoor moeten arbeiden. Of dat een goed motief is om te arbeiden. Om die zaligheid of dat loon te ontvangen. Ja, dat weet ik niet, maar het is in ieder geval een Bijbels motief. En dan lijkt het me toch goed. Iemand zei, ja, je moet het alleen doen als uit liefde voor de Heer. Ja, dat zal wel. Maar als ik er nog wat voor krijg ook, heb ik hem nog meer lief. Sorry. Ja. En als je mij vraagt waar ik het voor doe, dan moet ik u zeggen, nou, niet voor het loon. Zo is het niet begonnen. Maar ik ben wel blij dat ik daar uitzicht op heb, zal ik maar zeggen. Al was het maar omdat de Heer het nou eenmaal zo geregeld heeft. En dat maakt het de moeite waard. Voor ieder van ons, hè, bedoel ik, hè, voor alle duidelijkheid. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. En daarna staat er ook nog hoe het dan gaat. Er staat, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Dat wil zeggen, God legt de wil ook daadwerkelijk in ons. Om iets te doen. En daarna stelt hij ons ook in staat om het te doen, te werken namelijk. Hij werkt in ons het willen en het werken en hij doet dat naar zijn welbehagen. En voor ons blijft dan over, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. De Heer bepaalt dat, de Heer doet het zo. Soms brengt hij dingen op onze weg dat we denken, ja, moet dat nou? En dan, nee, ja, het moet. Maar doen alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Als de Heer dat vraagt, vraagt hij het van ons. En als blijkt dat wij het niet kunnen, dan punt 1 hebben wij weer wat geleerd. En vragen we ook niet aan de Heer meer of hij ons dit of dat. Want we weten nou allebei, de Heer en ik, we weten allebei dat het zo niet werkt. Dat daar niks van terecht komt. Ben ik nou te snel? Ik denk dat het niet uitgebreider hoeft. Zo werkt het namelijk. De Heer doet dat in ons. De Heer legt iets in ons. En ja, ik moet persoonlijk ook zeggen, ja, zo is het gegaan. Hij verandert ons van binnenuit. Zie? Van de week sprak je nog iemand. Die zei, ja, ik was ergens. En toen dacht ik, hadden ze mij het woord maar gegeven. En dat heb ik ook eens een keer gedacht. Dat weet ik ook nog heel goed. Dat kan al 50 jaar geleden zijn, hoor. Inmiddels. Misschien iets minder, maar ongeveer dat wel. Dat ik ook ergens was en toen dacht ik van, nou, ik wou dat ik nu wat mocht zeggen. Terwijl normaal gesproken heb ik nooit de behoefte om wat te zeggen, hoor. Dat gelooft u natuurlijk nooit, maar dat is echt zo. In het dagelijks leven ben ik een volstrekte zwijger. Het is heel moeilijk om dan een woord uit me te krijgen of om me zover te krijgen dat ik me ergens mee bemoei. Maar als het dan moet, als het dan toch gebeurt, dan gaat hij ook, hè. Nou goed. Maar de staat doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen God zijnde onstraffelijk te midden van een krom en verdraaid geslacht, onder het welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch gearbeid, enzovoort. De apostel spreekt hier over het loon dat hij zou ontvangen. En hij stelt zichzelf, zoals overal, tot voorbeeld. Zie? Ken het onderscheid. Wij zijn kinderen Gods, maar daarmee in een positie waarin wij geacht worden ons beschikbaar te stellen aan de Heer. Opdat wij niet alleen kunnen roepen, wij zijn priesters, omdat wij eerst geborenen zijn, maar inderdaad ons te melden voor die priesterlijke dienst. Opdat wij in de dienst, het praktische leven, in onze praktische wandel als kinderen Gods, veranderd zouden worden naar onze wandel. En dat heet zaligheid van de ziel. En terwijl je behouden kunt zijn naar de geest, uiteraard kun je verloren zijn of verloren gaan naar de ziel. En die uitdrukkingen vind je in de Bijbel steeds terug. Vandaar dat het nog steeds een ernstige boodschap is aan het adres van gelovigen. Wij hebben de vrijheid ontvangen, maar niet om die te gebruiken als een oorzaak voor het vlees, heet dat. Als een excuus om ons te misdragen. Maar we zijn in de vrijheid gesteld opdat we ons zouden melden bij de Heer en Hij zijn werk in ons zou doen. En wij zouden wandelen in dit leven als dienstknechten, slaven heet het echt, hè? Als dienstknechten Gods, als dienstknechten van Christus onder het nieuwe verbond. En maakt u zich niet bezorgd, Hij zou in ons werken, beide het willen en het werken. En Hij doet dat ook maar langs één weg. Het is niet zo mystiek als sommigen denken, dat gaat gewoon door het woord. Daar waar wij dat woord ontvangen, daar waar dat woord in onze harten geplant wordt, krijgt het gestalte in onze levens. Dat is namelijk onvermijdelijk. Dat is wat de kracht van dat leven nou eenmaal uitwerkt. Hoe dat werkt weet ik ook niet, maar zo gaat het. Alleen maar door het woord. Wij ontvangen dat woord, we laten ons door hem onderwijzen. In heel het woord, in heel de waarheid. En we nemen het tot ons, maken het ons eigen. En het heeft gevolgen voor de praktijk van ons leven. Dat kan niet uitblijven en daar zorgt hij ook voor. Langs andere termen heet het, hij heeft ons gemaakt tot leden van zijn lichaam. Hij geeft ons een plaats in dat lichaam. En waar de leden van het lichaam een verschillende functie hebben, hebben wij als gelovigen binnen dat lichaam ook een verschillende functie. En welke dat is, ja, dat blijkt in de praktijk wel. Ook voor ons persoonlijk. Meer kan ik daar ook niet over zeggen. Dat moeten wij in de praktijk ondervinden. In Romeinen 12 heet dat proeven. Omdat wij veranderd naar de vernieuwing van ons gemoed zouden proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor onze levens. Maar houd die dingen in de gaten. Gooi ze niet door elkaar. Wij zijn kinderen God. Wij zijn eenmaal behouden. Wij zijn voor altijd behouden. Wat wij verliezen kunnen is loon. En de bedoeling is dat we een vol loon zouden ontvangen. Dat is 2 Johannes. Waar dat staat, is maar zo'n briefje, dus die vindt hij vanzelf wel. En daarmee verliezen wij dan zaligheid van de ziel. Zo heet dat. En het heet inderdaad verloren gaan. Ja. Maar wij verzekeren ons van u betere dingen. Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen geven. Dat u niet alleen ons gered hebt op het nippertje voor tijd en eeuwigheid, maar dat u ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen. Zodat zelfs ons leven nog hier in het vlees dienstbaar zou zijn aan u. En dat wij door wedergeboorte inderdaad bekwaam gemaakt zijn om u te dienen onder dat nieuwe verbond. Te leven uit de rijkdom van uw genade, daarmee ook uit de kracht van uw genade. Want wij leren dat uw kracht, die kracht der genade, in onze zwakheid volbracht wordt. En dat wat wij niet konden bedenken, zelfs maar van nature, dat u dat kunt en zou bewerkstelligen in ons. Nu wij kinderen van God geworden zijn, erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus en fundamenteel gemaakt zijn tot koningen en priesters. Wij danken u voor het grote voorrecht in deze tijd en bedeling te mogen leven, waardoor wij als gelovigen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven en waardoor wij het uitzicht hebben op een beter vaderland en een beter en blijvend goed zelfs in de hemel zelf. Wij danken u dat we voor dat doel ons slechts aan u hebben toe te vertrouwen. Onze harten te openen voor uw woord, voor de waarheid. Opdat we daarin onderwezen veranderd zouden worden naar de inwendige mens, naar ons gemoed. En veranderd zouden worden niet alleen in ons denken, maar daarna ook in ons praktische leven van alle dag. Het maakt ons tot vreemdelingen en bijwoners. Maar niettemin tot erfgename van die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Daarom naderen we met vrijmoedigheid tot uw troon der genade. En zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.